interessant, uiteraard, bedankt. En dan schors je de vergadering totdat wethouder Lubbingen in ons midden is. Nee. Zo, als iedereen zijn plaats weer inneemt, dan wil ik verder gaan met de vergadering. Dan hebben we intussen plaats gewisseld. Wethouder Kolf is vertrokken en wethouder Lubbingen is ons gaan vergezellen. En die heeft ook mevrouw Joyce, wiens achternaam ik nu even... Tittel, ja precies, ik moest even nadenken. Joyce Tittel meegenomen ter bijstand. En wij hebben op dit agendapunt... Eén inspreker, dat is de heer W. Sluis, ons allen wel bekend. Hij wil graag namens de COSBO inspreken. En ik stel voor dat we hem daarvoor als eerste het woord geven. Meneer Sluis, aan u het woord.
Dankjewel. De COSBO, dat is het koppeltje van oudere organisaties. Het zijn een paar mensen en wij proberen na te denken over datgene wat de ouderen in Nieuwegein regendeert. Staat in onze statuten. Dus u kunt ervan uitgaan dat wij namens alle ouderen van Nieuwegein spreken. Maar we hebben ze niet allemaal gesproken hoor. Dus. Ik spreek in en eigenlijk is het gewoon de bedoeling om serieus met elkaar in gesprek te raken. Omdat als je het hebt over de WMO, de AWBZ, de combinatie van wonen, zorg en welzijn, is allemaal... bar ingewikkeld. Als je bedenkt dus dat er volgend jaar 8 miljard euro overkomt van de AWBZ naar de WMO, van het Rijk naar de gemeente, dan weten we z'n allen dat het een vrij complexe verhaal is. We vinden het wel jammer dat we niet eerder met elkaar in gesprek zijn gekomen, wij van de COSBO nu met de Raad, want we hebben dat in februari 2010 al aangekondigd van, we denken na, aanvaard ons... onze hulp, bij wijze van spreken, en ook in de brief van oktober vorig jaar. Maar goed, wat niet is, kan komen. Omdat, als het gaat over wat nu voor ligt, de verandering in de WMO, gaat het over de compensatieplicht. En dat is in feite het hart van de WMO. En het gaat over de projecten, de kanteling, en het gaat over de decentralisatie van de AWBZ. En wat we ook een beetje missen, is dat daar waar je, als je naar de WMO kijkt, dus dat ingezeten en belanghebbenden gehoord moeten worden, en dat is bij een majeure transitie als nu aan de orde, dat dat niet gebeurd is. Maar goed, kort naar het voorstel zelf. Concentreer me gewoon even op een paar hoofdlijnen. En als we ernaar kijken, dan hebben we het gevoel, of zien we, dat het een kostengestuurde bezuiniging is, met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dat betekent dus dat in onze observatie de filosofie van de compensatieplicht naar de achtergrond is verdwenen en dat het dogma van de eigen verantwoordelijkheid dominant is geworden. En wij vinden eigenlijk dat dat zonder visie gebeurt, zonder evaluatie van de ervaringen met het pilotproject de kanteling in Nieuwegein van de afgelopen jaren, zonder beleid en eigenlijk zonder flankerend beleid om dat allemaal mogelijk te maken de komende jaren. Want je regelt dat niet op een achternamiddag van het ene moment op het andere. Als wij naar de conceptverordening kijken, dan zien we dat die voortbouwt op de strategische heroriëntatie die u in de begrotingsraad gehad hebt. De titel was Ruimte voor Verantwoordelijkheid. En wij zien daar dat het college u voorstelt om de individuele voorzieningen pas op de laatste plaats te zetten. Het komt pas na zelfhulp, zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligershulp, algemene en collectieve voorzieningen. En als je kijkt naar de WMO, naar artikel 4, dat over de compensatieplicht gaat, lid 2, dan zegt dat artikel, of zegt dat lid, dat rekening gehouden moet worden met de persoonskenmerken en de behoeften van de aanvrager. En de dwingende volgorde die nu voorgesteld wordt, die is daarmee in strijd. En los van de juridische positie, want we willen ook een beetje weg uit de juridische terminologie, vinden wij dat u meer moet uitgaan van de menselijke waardigheid en op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid met de aanvragers moet omgaan en gezamenlijk tot een keuze moet komen uit de nevengeschikte voorzieningen die mogelijk zijn. Het voorstel besteedt ook geen aandacht en erge stapel dat u dat niet doet, maar het gebeurt ook niet. Aandacht aan de toenemende vraag van mensen die hun eigen woning blijven wonen. net geïndiceerde zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3. Mensen die vroeger naar verzorgingshuis gingen of een verpleeghuis gingen, blijven nu wonen, maar zijn wel geïndiceerd voor zorg en hebben begeleiding en dagverzorging nodig. En het is nou maar de vraag voor ons of de voorliggende voorzieningen waar u, we hebben net uitgaat, of dat toereikend is. Dat is dus, en wij denken dat menslievende zorg het leidend beginsel dient te zijn. Het voorstel noemt wel de mantelzorg, maar gaat ook voorbij aan de noodzaak dat ook de mantelzorger zelfstandig een beroep moet kunnen doen op de WMO. Voor zover wij hebben begrepen was dat ook een wens van de WMO-raad. U zegt ergens in een stuk op bladzijde 29 dat de burger geen rechten meer kan doen gelden op een individuele voorziening. Dat is niet zo. Uiteindelijk zal dat ook niet in de regeling komen te staan. Maar we maken ons wel een beetje zorgen over de basishouding die daaruit kan spreken. Met name als het gaat over, over de beleidsregels voor de indicatiestelling. Nou, we zien ook dat het voorstel een inkomenstoets hanteert. Ik heb niet helemaal scherp of dat nou in welke terminologie dat nou is. Want we hebben ook begrepen dat de Centrale Raad van Beroep zegt dat er geen extra financiële voorwaarden gesteld mogen worden. Maar of dat hier geldt, dat weet ik niet. Maar dat komt in het debat tussen u en de wethouder en onderling vanzelf tot uitdrukking. Dan het laatste, dan ben ik klaar. De wetgever, de makers van de WMO, hebben destijds een anticumulatiebeding opgenomen, terecht, om te voorkomen dat er een stapeling zou plaatsvinden van AWBZ en eigen bijdrage vanuit AWBZ en de WMO. BMW schrijft in het voorstel dat de wijzigingen zoals ze nu voorliggen nadelig uitpakken voor mensen. Maar we weten ook, en dat heb je net in het voorliggende agendapunt ook mee gehad, dat er ook regels zijn voor de bijstanden die gewijzigd gaan worden. En wij hebben het gevoel, en dan gaat het met name ook over mensen met alleen maar een AOW of AOW en een klein pensioen, dat de cumulatie van de WMO-regels en de bijstandsregels gezamenlijk wel eens ernstige financiële gevolgen kunnen hebben dan we nu met z'n allen kunnen overzien. Nou, dat waren mijn inhoudelijke punten, voorzitter. Zo op de hand gewogen zeggen we, nou, het is wat onvolledig en niet volledig doordacht. Het is ook wel logisch, want het is allemaal hartstikke ingewikkeld. Dus wij zeggen, uit de grond van ons hart, nodig het BMW uit om het voorstel terug te nemen en gewoon eens met meer tijd te nemen om er goed over na te denken in samenspraak met de burgers in de stad en met de instellingen in de stad. En u tot een echte dialoog. En u begrijpt, wij zijn daarvoor beschikbaar en bereikbaar. Dank u wel dat je de ruimte hebben gegeven.
Dank u wel, meneer Sluis. Zijn er nog leden van deze sessie die nog vragen hebben aan meneer Sluis? Alvorens wij met het debat beginnen. Nee? Goed.
U krijgt dit van mij, maar ja, goed, dat is...
U mag blijven zitten, meneer Sluis. Als we... Goed, dan wil ik graag de ronde openen. We doen het in twee ronden. De eerste en de tweede termijn maar even ordentelijk oppakken. En laat ik dit keer maar eens achteraan de tafel beginnen voor de eerste termijn. Leven Nieuwegein.
Nou, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij willen... Ja, hier heb ik het. Eigenlijk met een iets algemeens beginnen wat wij... hieruit op hebben gemaakt. U schrijft dat het college het besluit van de innervoorziening heeft vastgesteld, terwijl dit de taak is van de gemeenteraad. Artikel 3, lid 2 van de wet WMO. U gaat korten op de WMO om de ambtenaren hiervan te kunnen betalen. Nou, voorzitter, als het niet zo ernstig onderwerp zou zijn, dan zouden we denken dat het in een april grap zou zijn. Nu willen we verder nog even op, staat geen pagina of niets op. Hoofdstuk 2, voorwaarden en beperkingen. Daar staat bij punt 2, bij E, de voorziening waarop de aanvraag betrekking heeft, al eerder in het kader enige wettelijke regeling is verstrekt en de normale afschrijving nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden, nou ja, enzovoort, enzovoort. Voorzitter, we begrijpen die zin niet. Zou u ons uit kunnen leggen wat u daar nou precies mee bedoelt? Dan maar naar onderen. Dat is artikel 3, de mogelijke verstrekkingswijziging. Dat is dus, dat moeten wij als raad besluiten. De criteria stellen wij als raad vast en nu niet als college. Dan op 3, precies hetzelfde. Punt 4 is ook niet aan het college, maar aan de raad. Nou ja, en zo kunnen we nog even doorgaan, voorzitter. Wij vinden dat, dat het niet erg zorgvuldig is gedaan. U heeft wel een poging getracht, maar er nog niet uitgekomen. Is onze conclusie in de eerste termijn.
Dank u wel, ONS.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we kunnen ons, de heer Sluis heeft verteld, kunnen we ons wel in vinden ook, want wij vinden toch dat er nogal wat hiaten in zitten. En wij zijn ook wel gebrand erop om wat meer duidelijkheid te krijgen. En nou, wat ik ook zie, dat de WMO-raad die is wel akkoord met een hele hoop zaken. Ik heb ook zo mijn twijfels daarover. Het is toch een bezuinigingsoperatie. En als ik dan zie dat de voorgestelde oplossing in eigen bijdrage is uitgebreid, maar niet alleen meer voor huishoudelijke zorg, maar in beginsel voor individuele voorzieningen, met uitzondering van rolstoelen, dan blijf ik hierbij dat het gewoon echt een bezuinigingsoperatie is. En ja, God, we zijn toch voorstander van om zoveel mogelijk toch de voorzieningen te blijven handhaven die er al zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Hak van de VVD.
Ja,
prima. U heeft de rollen keurig verdeeld, heb ik in de gaten. Ja.
Goed. Nee, in grote lijnen is de VVD-fractie akkoord met de voorlichting.
De microfoon iets meer verder naar beneden zetten, want anders dan hebben we een geluidsontvangstprobleem aan deze kant.
Gaat zo beter? Oké. De verordening doet een beroep op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen. Wanneer dat niet meer mogelijk is, moet men een vangnet hebben. En de WMO is naar onze mening zo'n vangnet. Het belangrijkste uitgangspunt moet zijn zorg op maat. Zorg op maat betekent voor de VVD dat men niet meer kan spreken van recht hebben op. Beoordeeld moet worden wat de best compenserende voorziening is voor betrokkenen. Dat betekent een hele ommezwaai in onze denkwereld. Dat betekent ook dat, zoals de WMO-raad in zijn advies benadrukte, veel aandacht gegeven moet worden aan een goede communicatie met de inwoners. Als het gaat om de eigen bijdrage, die is eigenlijk onontkoombaar als je de WMO ook in de toekomst in stand wil houden. De inning van de eigen bijdrage doet het CAK. Iedereen met zorg heeft op basis van zijn inkomen te maken met een maximum eigen bijdrage. Door WMO-voorzieningen toe te kennen, vindt geen opeenstapeling van de eigen bijdrage plaats. En toch is ook hier voorlichting van groot belang. In die zin dat de eigen bijdrage van allerlei voorzieningen, 36 maanden maal een x-bedrag, wel eens gelijk zou kunnen staan aan die totale aanschafwaarde. En ik denk dat er dan met de cliënt in goed overleg besloten moet worden of er een keuze gemaakt wordt tussen een PGB of dat de voorziening toch in bruikleen gegeven gaat worden. Als het gaat om de woningaanpassingen, artikel 13, dan vraag ik me af of het college een maximum bedrag heeft vastgesteld wanneer men overgaat tot eigenlijk de vraag van, jongens, het is beter dat jullie gaan verhuizen. En als we het dan over de verhuizing hebben, want verhuisplicht vind ik een niet zo'n prettig woord, dan vraag ik me ook af of het college al concrete afspraken heeft gemaakt met de woningbouwverenigingen, want er moeten er wel adequate, passende woningen zijn voor betrokken mensen. Dan gaat het over bijlage 3, de maatregelen. Het college gaat over op een indicatie in uren in plaats van klassen. De omzetting van HH2 naar HH1 en andersom, die onevenwichtigheid die er in 2007 was, heeft heel veel tijd in beslag genomen. En ik vraag me af waarom niet nu een totale herindicatie plaatsvindt in plaats van een geleidelijke omvorming. Als het gaat om maatregel 4, dan vragen wij ons af wat wordt verstaan onder een ongewijzigde situatie voor de belanghebbende. Want als iemand zijn hulp opzegt, is er ook sprake van een gewijzigde situatie naar ons idee. Maatregel 7. De PGB, hulp bij het huishouden, wordt vastgesteld op €12,50 of €15. De VVD vraagt zich af of dat het netto toe te kennen PGB is, want anders staat dat wel in een heel schril contrast met de eigen bijdrage die via het CRK wordt geheven van €19. Dan heb ik nog twee dingetjes en dat is de maatregelen met de eigen bijdrage component in zijn algemeenheid. Tijdens de raadsinformatieavond in, ik meen dat het september was, hebben wij gevraagd of de financiële opbrengst van al die eigen bijdragers in relatie tot de maximum eigen bijdrage van de cliënten opweegt tegen de inzet van de personele inzet. Toen is duidelijk toegezegd dat inzicht gegeven zou worden. Nou, wij hadden dan ook iets anders verwacht dan aanname effect nog niet aan te geven of niet aan te geven. Wij hadden dus echt duidelijk cijfers vermoed. En tenslotte, maatregel C. Dat is naar de mening van de VVD toch een gemiste kans van het college. Wij hadden verwacht dat de verordening, waarop wij 2 maanden langer op hebben moeten wachten dan, dan wij hadden gehoopt, dat dit juist was gebeurd vanwege dat door ons gelanceerde idee tijdens de begrotingsbehandeling over die scootmobielplan. Want het direct invoeren van dat scootmobielplan zou een aanzienlijke besparing opleveren, terwijl niet ingeleverd hoeft te worden op het invullen van de vervoersbehoeften. En ja, ik weet, wethouder, dat er ook vanuit Den Haag ontzettend positief gereageerd wordt op wat wij hier in Nieuwegein allemaal doen aan de WMO. Maar, zoals altijd, alles kan nog beter en daar gaat de VVD voor.
Dank u wel. Meneer Snoeren, D66.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik beginnen met een constatering? En die constatering is dat een deel van de vragen die mijn voorgangers nu net gesteld hebben makkelijk schriftelijk hadden kunnen worden gesteld, waarvan wij dan vervolgens allemaal kennis hadden kunnen nemen, waardoor ook straks de beantwoording door de wethouder wat sneller en wat meer op hoofdlijnen had gekund. Dus ik doe toch een dringend beroep op alle collega raadsleden om in het vervolg gewoon schriftelijke vragen te stellen daar waar het de techniek en de verduidelijking
betreft. Ik zie dat dat een reactie uit wordt.
Ja. Een hele kleine interruptie.
Ja, daar heeft u feitelijk gelijk in. Ik heb gezegd in 2 termijnen. Ja, ik moet helaas mijn eigen voorstellen wel volgen. Dus we gaan niet interruperen in de eerste termijn.
Nou, dan moet u dus ook nog op cursus bij de griffier. Want,
Nee.
Ja.
Nee. Ik weet de regels van de gemeente Nieuwegein en de verordeningen wel aardig uit mijn hoofd. Ik heb gezegd dat we het in 2 termijnen zouden doen. En dan is er in de eerste termijn geen interruptie. Dus meneer Snoeren heeft het woord.
Dank u wel. Wij hebben wel vragen ingediend, daar antwoord op gegeven. Dank daarvoor, dat was ook wel verhelderend. Ook de antwoorden op de vragen van de PvdA maakten weer heel veel dingen duidelijk. Maar er blijft naar aanleiding van de beantwoording nog wel één vervolgvraag. Er blijken maar liefst 1416 mensen, cliënten te zijn. Dat is meer dan 60% die nog geen eigen bijdrage kennen. Zo staat dat in het antwoord. Waar ik nu heel erg nieuwsgierig naar ben, omdat toch die mensen straks geconfronteerd worden met wellicht een andere situatie. Hoe wordt deze behoorlijk omvangrijke groep geïnformeerd en wellicht geholpen, als ik dat mag duiden, bij die nieuwe situatie die op hen afkomt? En op wat voor termijn gaat dat gebeuren? Wordt dat tijdig genoeg voor elkaar geregeld? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stekelenburg.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst dank aan de heer Sluis voor zijn verhaal. Dat is me uit het hart gegrepen. U noemt ook zeer terecht 2 begrippen, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Dat zijn toevallig 2 basisprincipes van de SP ook. We voegen daar nog aan toe, solidariteit. Ik snap heel erg goed wat u leest uit het stuk. Ik lees ongeveer hetzelfde. We maken ons dezelfde zorgen. Ja, toen bekend werd dat Nieuwegein een kantelgemeente werd, toen was SP al enigszins argwanend. En hoewel in de mededeling en de publicaties van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes wordt aangegeven dat de kanteling in eerste instantie is bedoeld om de zorg beter op de cliënt aan te laten sluiten, lijkt dit college de kanteling toch vooral aan te grijpen als een kans om te bezuinigen. En dat vinden wij erg spijtig. De eigen bijdragen worden verhoogd, hetgeen echt werkelijk het laatste is wat onze inwoners nodig hebben in tijden van crisis. En naast alle andere stijgingen van verschillende kosten en daling van de koopkracht, wordt voor veel mensen de zorg onbetaalbaar. En als nou iets het doel is van de WMO, ook als je zegt het moet dichter bij de cliënt gebracht worden, is het wel dat de laagdrempelige zorg is op maat, kijkend naar de persoonlijkheid van de betrokken aanvrager. De raad krijgt in onze ogen ook minder controlemogelijkheden, omdat de rechten eigenlijk zijn uitgekleed tot een compensatieplicht. En het is eigenlijk heel erg onduidelijk waar mensen nou eigenlijk concreet recht op hebben. Er wordt gekeken in een soort drietrapsraket van we kijken eens naar collectieve voorzieningen. Uiteindelijk komen we misschien een keer uit bij een oplossing op maat. Voor ons is als raad nauwelijks na te gaan of de mensen nou echt datgene krijgen waar ze recht op hebben. Kunnen we niet meer zeggen, maar wel wat ze nodig hebben. Dat vind ik ingewikkeld vanuit mijn oogpunt als raadslid. En de verordening laat dus veel te veel ruimte voor interpretatie en laat veel ruimte aan het college om naar eigen inzien voorzieningen af te wijzen ook en toe te kennen. Maar ik focus nu even op het afwijzen. En bovengenoemde argumenten geven ons aanleiding om het voorstel naar de prullenbak te verwijzen. En ik sluit me eigenlijk aan bij de heer Sluis die zegt, doe dat huiswerk nou nog eens overnieuw. Ja, ik vind het mooi dat u het zei, maar het stond hier echt al. Ik had het zelf al bedacht. We snappen dat dit beleid te maken heeft ook met bezuinigingen, maar daar is dus de kanteling niet voor bedoeld. En in de ergste bezuinigingen op welzijn sinds de wederopbouw moeten we de hulpbehoevenden ontzien en niet verder belasten. Drempels opwerpen in de zorgaanvraag voor deze doelgroep, onder andere door verhoging van die eigen bijdrage, dat is geen prikkel om minder zorg te willen ontvangen. Dat is gewoon keihard een bezuiniging. En wij zeggen, heb je zorg nodig? Dan is het een gegeven waar de gemeente op een goede manier op moet inspringen. Wij kunnen dus, voorzitter, niet instemmen met een dergelijke verordening die zo hard de hulpbehoefenden treft. Dat zijn we ook aan onze stand verplicht. En ik moet u eigenlijk zeggen, dat had ik ook van een PvdA-wethouder wel verwacht die ons dit voorstel aanbood. Nu is uw kans.
Ik ben meneer Stekelenburg. Als PvdA-wethouder.
Als lid van het college, neem ik aan. Ja. De PvdA. Ja. In dit geval als partij.
Ja. Dat klopt, voorzitter. Voorzitter, nieuwe verordening WMO. Kanteling, omzetting naar compensatieplicht. We hebben daar een aantal schriftelijke vragen over gesteld. Die zijn ook vandaag, zijn de antwoorden daarop tot ons gekomen. En daar begin ik toch maar even mee. Want een aantal van die antwoorden zijn wel gegeven, maar hebben niet tot meer duidelijkheid geleid. Dus daar heb ik dan wat vervolgvragen op. De eerste antwoord wat u gaf op onze vraag, kunt u een overzicht geven van de wijzigingen ten opzichte van de vorige verordening? Daarvan was het antwoord zie bijlage, maar die heeft mij niet bereikt. Dus die ontvang ik graag alsnog. Kijk, daar komt die.
Eén antwoord is al gegeven.
Die ga ik nu niet in mijn betoog betrekken, voorzitter. En de tweede vraag ging over die inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Toch net even iets anders dan wat de SP net verwoord vindt. De Partij van de Arbeid is wel een goede zaak dat naar draagkracht ook een bijdrage geleverd wordt aan de zorg die we kunnen bieden. En in het stuk stond al wat de maximale eigen bijdrage was. En in het antwoord weten we nu ook wat op één onderdeel de minimale eigen bijdrage is, maar we weten nog steeds niet hoe dat nou precies werkt met dat inkomensafhankelijke bijdrage. Daar schijnen tabellen voor te zijn, dus die ontvang ik graag, want dan hebben we dat inzicht ook. Er wordt al over de antwoorden overlegd, hoor ik. Dan hadden wij een vraag gesteld over de voorziening lokaal verplaatsen per vervoermiddel. U zegt, ik sluit daar aan bij de wet. Maar omdat die zo expliciet genoemd is, vroeg ik me af, vervolgens die regiotaxi in de bovenregionale en landelijke vervoerssystemen, vallen die nou nog wel binnen de werkingskader van deze verordening? En dan als laatste, en dan ben ik klaar met de schriftelijke vragen. hadden wij gevraagd, kun je voor €12,50 iemand voor huishoudelijke hulp inhuren tegen een eerlijk cao-loon? En u beantwoordt dat met het antwoord ja, dat kan voor een eerlijk cao-loon. En daarvoor verwijs ik u naar een internetbemiddelaar die naar mijn beste inzicht gewoon met alfa-hulpen werkt. Ik wijs u erop dat volgens de cao voor verpleging en verzorging deze categorie mensen een uurtarief van €12,38 hebben. En zelfs als je je op de schoonmaak-cao beroept, heb je het nog altijd op €10,59. Tel daarbij op vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen, recht op scholing, doorbetaling bij ziekte. En je komt er echt voor die €12,50 nooit uit. Dus daar graag nog wat meer duidingen op, hoe u dat ziet. Dan kom ik aan wat ik had willen inbrengen vanavond. Wat ik niet heb kunnen terugvinden in de verordening, en ik vraag daar wat duiding op van het college, is bij de participatieverordening hebben we heel erg gehad over de koppeling met de WMO. Terwijl als ik deze WMO-verordening lees, dan zie ik die koppeling eigenlijk helemaal niet. Dus waar ligt nou de verbinding tussen meedoen in het kader van de participatie en ook meedoen in het kader van de WMO? Op welke manier kijkt het college vanuit het perspectief van deze regeling aan tegen dat vraagstuk? En ik moet dan ook denken aan wat uw voorganger, wethouder Curvers, wel eens zei. Die zei, iemand komt bij het WMO-loket voor een aanvraag voor huishoudelijke hulp en gaat weg met een baan. Dat was een gevleugelde uitspraak van haar. Dat ziet op deze koppeling, maar het ziet ook op het type contact wat zij voorstond en wat we dus ook als gemeente voorstonden, wat we met deze doelgroep hadden. En de WMO-raad die noemt dat ook de keukentafelgesprekken. Die vind ik eigenlijk nu niet meer terug. En sterker nog, u neemt op in het stuk dat het persoonlijk gesprek niet doorgaat als de aanvrager daar geen behoefte aan heeft. En dan vraag ik me af, hoe kun je dan die oorspronkelijke, dat oorspronkelijke uitgangspunt, die compensatie, hoe kun je daar dan nog goed vorm aan geven? En dan breng ik hem nog een stap verder, want dan heb je het in feite over het leveren van maatwerk. En dan heb ik wel een vraag over de mededeling dat de algemeen gebruikelijke voorziening nooit in aanmerking kan komen in dit kader. En die vind ik natuurlijk toch wel raar. Ik neem even als voorbeeld mijn eigen moeder. Op een gegeven moment dacht iedereen het zou goed zijn als die een rollator zou hebben. Maar uiteindelijk was ze veel beter af met de elektrische fiets, want daardoor beweegt ze, gaan de gewrichten minder snel vastzitten en houdt haar wat mobieler. Maar vervolgens noemen we dat een algemeen gebruikelijke voorziening. En die zou dus nu dan niet kunnen. En ik denk als je op een AOW'tje zit en je kunt op deze manier geholpen worden, beter geholpen worden en ook goedkoper overigens, hè, want zo'n elektrische fiets is een stuk goedkoper dan een rollator. Waarom zou je dat dan niet willen? Scootmobiel bedoel ik natuurlijk. Scootmobiel. U gaat deze WMO-verordening eens per 4 jaar evalueren. Dat lijkt ons wat lang. Zeker als je zo'n grote slag maakt. Je gaat naar die compensatie toe. De beste compensatie, hoorde ik mevrouw Hak zeggen, die sprak mij erg aan. We hadden toch de gewoonte om ons beleid 1 keer per jaar te benchmarken. En dat zouden we toch minimaal moeten blijven doen. En daar hoor ik graag van de wethouder dat hij dat wil doen. Dan heb ik wat staan over het uitvoeringsbesluit bij artikel 2. U geeft aan in het stuk dat u teruggaat naar halve uren, 30 minuten toekenning voor huishoudelijke hulp. En nou juist bij HH2, waar ook regievorming echt van belang is, daar moet je je toch wel van afvragen of je dat zo strak moet doen. Want juist regievoering kun je niet helemaal van tevoren met een zilver schaartje knippen. Dat was het voor de eerste termijn.
Dank u wel.
Ik ga het overzicht lezen ondertussen voor de tweede termijn.
Ja. Meneer Troost, VSP.
Voorzitter, dank u wel. Ja, een klinisch stuk noemen wij dat. Hoog VNG-gehalte. Veel juridische middelen die daarin gezet zijn, regels, het collegebesluit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het is hier al gezegd, en de COSBO zegt het ook, menslievende zorg, waardigheid. Andere naam voor keukentafelgesprekken is de vondst van de WMO-raad. Ik vind dat schattig. Maar wij hebben bij de COSBO wel eens een bijeenkomst gehad met iemand die dit dus een aantal keren mee moest maken. En die dus uitlegde dat hij altijd 6 maanden van tevoren al totaal in de stress zat. Want het heeft, en dat is leeftijd afhankelijk en gezondheid afhankelijk, een enorme impact op mensen. En onze grootste zorg die wij ook hebben als we als oudere partij kijken naar onze kiezers en de mensen om ons heen, is niet dat het allemaal verkeerd bedoeld is door de gemeente en dat die regels verkeerd zijn. Maar hoe ga je het uitvoeren? Want als je oma van 82 opbelt en die zegt, mevrouw Jans, hoe gaat het met u? Dan zegt mevrouw Jans, uitstekend hoor, en kookt u zelf ook? Ja, elke dag. Nou, de laatste keer was 14 dagen eerder, bij wijze van spreken. Dus het is een geweldige, moeilijke taak, die ik maar met deze ene metafoor neerzet, die we naar ons toe werken. En het keukentafelgesprek, het heet anders, maar het staat er nog wel. En ik denk dat we heel goed moeten kijken. Ik hoor u net zeggen van we moeten dit inderdaad controleren na een jaar of twee en niet na een jaar of vier. Maar we zijn al 6 jaar bezig en veel controle hebben we nog niet gevraagd. Dus daar moeten we dan ook inderdaad de vingers dus goed aan de pols houden. Een ander probleem wat ik heb is dat ik krijg opeens een stuk en dat begint bij pagina 28. En dan was ik afgrijzelijk benieuwd wat er in die eerste 27 pagina's stond. En waarom we dat bewijs van spreken niet 2 maanden eerder konden krijgen. Want ik weet via via dat er zijn al stukken in de omloop die door anderen bestudeerd worden. En ik hecht heel erg aan de WMO-raad. Maar ik vind het jammer dat die op een gegeven moment dus kennelijk dingen krijgen. En dan krijgen wij een week van tevoren ook een pakketje. En halverwege krijgen we nog een strek ter vervanging. En er staan dan geen paginanummers meer op. En dat vind ik toch wel humoristisch, moet ik zeggen. Dan zeg ik, hoe gaan we dit nu in werkelijkheid uitvoeren? Want het is het prachtig om te zeggen van, als dit of dat aan de hand is, dan zou het kunnen dat het college gaat roepen van, gaat u maar verhuizen. En in de praktijk weten we, zeer verontwaardige ouderen, die zeggen, en dan moet ik gaan verhuizen. We hebben als VSP hier een discussie aangekaart. Waar het ging over geldstromen rondom mobiliteit. Maar de werkelijke problematiek is natuurlijk dat als je dus inderdaad op een minimum zit. En je betaalt nu 400 euro huur. Dat je die 700 euro niet op kunt brengen. En daar staat hier dan weer niks over. Maar de regel staat er wel. En voordat je het weet heeft een ambtenaar die nieuw is in het vak. Heeft iets gezegd en dan krijg je, terwijl het goed bedoeld is, krijg je weer een schokgolf door de stad heen. Want iedereen is natuurlijk hulpbehoevend en wat iets meer zijn, maar de stembanden en de contacten werken uitstekend. En dan zit ik te kijken en dan denk ik dat de eerste vergissing, die staat hier op de tweede pagina van het stuk. En dat is de gewenste maatschappelijk effect. Maar pagina 29 van het eerste stuk. Pagina 2 dus eigenlijk. En dan staat dan het gewenste maatschappelijk effect. Het is tweeërlei. Bevordering van de eigen kracht en capaciteit van mensen. En dan zie ik opeens de gemeente Nieuwegein zich tot een soort farmaceutisch instituut omvormen. En die levert overal vitamine C pilletjes van buitengewone kwaliteit enzovoort enzovoort. Daar moet staan het bevorderen van het gebruik van de eigen kracht en capaciteit. Ja, en dat zijn maar van die kleine dingen. Maar ik zie dat net zo goed als die 27 pagina's die ontbreken. En dan zeg ik van, waarom overleggen we niet meer met elkaar? Waarom staat dat er zo? Hoe kan dat zo? Ik begrijp, een heleboel pagina's. Er kan makkelijk een fout insluipen. Ik verwijt het ook niemand. Ik constateer het alleen maar en zeg van, jongens, er moet nog heel wat gebeuren. En dat zullen we in de komende jaren moeten doen. En laten we nou ook eens beginnen. De kranten staan elke week, of nog vaker, en het journaal staat er vol van, over de problemen van de betreffende minister, want er moet bezuinigd worden op de gezondheidskosten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar is uiteindelijk die hele AWBZ is gedeeltelijk in de richting van de WMO gegaan. Er is een kanteling achteraan gekomen. En het werd er net geroepen, er gaat 8 miljard naar de gemeente. En we hebben anderhalve persoon nu extra gehuurd. En nee, dat is niet het probleem van een bezuiniging. Ja, en hoe gaan we nou goed om met al dat geld om die hele moeilijke functie die de gemeente moet doen hier te bespreken en ook te weten waar we het over hebben. En dan zeg ik, u moet dus gewoon ophouden met roepen van het is geen bezuiniging, want de krant roept het dagelijks wel dat het moet. En u moet gewoon zeggen, we moeten meer mensen, waarschijnlijk met hetzelfde bedrag, maar de kans is groot dat het nog kleiner wordt, verzorgen in deze situatie. Wat doet u daarmee? Dan zegt u gewoon tegen mensen en ook oudere mensen en jongere mensen in deze stad, dat zijn ook gewoon volwassenen, zegt, dat is ons probleem en u moet ons helpen. Hier heb ik één groot pakket van regels waar wij mee de burgers moeten helpen, maar we zijn niet bezig met de burgers te helpen, we zijn bezig om goede regeltjes op te stellen. En ik denk dat daar ook de hartekreet van de heer Sluis uitkomt. Van wanneer gaan we nou eens naar de mensen kijken? Tot zover.
Dank u wel. CDA, meneer Amsterdam.
Dank, voorzitter. Voorzitter, ik wil de heer Wilsluis danken voor zijn bijdrage. Want ik ben zeer benieuwd wat de antwoorden van de wethouder daarop is. En twee zaken vielen mij op. Hij had inderdaad terecht over evaluatie van een landelijk pilot die wij gedraaid hebben. Is het niet handig om dat eerst te evalueren en te kijken, want inderdaad, de kanteling, dat hoeft geen probleem te zijn. Wij willen veranderen, maar niet elke verandering is een goede. En als je even kijkt naar de mensen die daar in ieder geval gebruik van gaan maken, dan is het duidelijk dat die mensen wel bekend zijn bij de gemeente. Dus het mooiste is om te kijken wat in ieder geval met de mensen die nu al gebruik maken van de voorzieningen, met hun gaat veranderen. Laat staan de anderen die nog bijkomen. Een tweede wat hij ook noemde, waar ik in ieder geval zeker ook aan u wil vragen. En terecht dat de heer Sluis zegt van neem de tijd voor. Want het is belangrijk, het gaat om mensen. Komen wij in de knoei met de regeling? Dus dat is twee van de vragen waar ik in ieder geval antwoord op zou willen. En dan voorzitter, ook wij vinden van als algemene opmerking. De verantwoordelijkheid, eigen kracht, zeker, het is belangrijk, ik denk dat mensen realiseren, maar er zal altijd één groep mensen zijn die zich niet bij betrokken voelen, niet gaan doen wat wij willen, maar als we dan niet oppassen, onbedoeld, een groepje niet mee gaan nemen. Die willen vaak ook niet meegenomen worden, maar dat zijn wel burgers van Nieuwegein en die moeten constant ook de aandacht geven. Hoe gaan we dat doen? En dan een twee, drietal opmerkingen. Pagina 30 was volgens mij al eerder genoemd over een formatieuitbreiding. Ergens middenin bij financiële tendens. Er staat in ieder geval om uit te breiden. En nu al wordt uitgegaan dat het een voordeel gaat opwerpen. De vraag is dat zo? En als dat niet zo is, hebben we dan inderdaad, zoals ik al eerder hoorde, een crisispot dat we daaruit kunnen halen. En dan de WMO-raad, voorzitter, terecht dat ze zeggen van ja, lever de stukken op tijd aan, want echt de complimenten. We hebben dat bekeken en het is een geweldig en gedegen stuk. Dus echt de complimenten aan de WMO-raad, dat ze dit in ieder geval zo op papier hebben gezet voor ons. En dan een laatste, dat is meer, ja, ik hoop niet dat het technisch is, maar ik las op pagina 29, bij bestaand beleidskader. De jeugdzorg gaat naar verwachting verschuiven van de provincie naar de gemeente. Volgens mij en voor ons, tenminste, is het al zo, toch? Jo, dat was het eerste termijn.
Dank u wel. ChristenUnie SGP, meneer Wannink.
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie SGP-fractie kan zich vinden in de woorden van de inspreker, de heer Sluis. En daarvoor hartelijk dank. De menselijke waardigheid moet voorop staan. Eigen verantwoordelijkheid, daar kunnen we ons in vinden, maar dit mag niet ten koste gaan van de cliënt. Voorzitter, hoe denkt de wethouder om te gaan met cliënten die de eigen verantwoordelijkheid niet aankunnen of niet de juiste weg weten te vinden om voor de voorziening in aanmerking te komen? En voorzitter, hoe denkt de wethouder erover? Is hij bereid om de genoemde vragen, punten, argumenten van de heer Sluis nog eens in overweging te nemen? En deze nog eens kritisch te willen bekijken en deze naast de verordening te leggen? En of de wethouder nog bereid is om daar wijzigingen in aan te brengen?
Ja.
Dat was het. Dank u wel.
GroenLinks, mevrouw Kotkamp.
Twee keer, klassiek. Ik kwam wat later binnen, dus excuses als ik nog even wat herhaal. Maar ik denk dat GroenLinks zich voor het grootste deel ook kan aansluiten bij wat met name door de SP en Partij van de Arbeid in zijn diversiteit gezegd. We positioneren ons klassiek tussen de SP en de Partij van de Arbeid. Nee, een beetje flauw. Maar ook wij maken ons wat zorgen over een aantal zaken. De belangrijkste even voor nu is ook de eigen bijdrage. En ik zie nu ook in de verschillen tussen de oude en de nieuwe verordening. Maar wellicht zat dat dus ook al in de oude verordening. Dat bij het bepalen van die eigen bijdrage ook de overwaarde van een huis wordt meegenomen als mensen in bezit zijn van een huis. Nou ja, sommige mensen hebben dan nog een huis. Als dat het geval is, is er dan niet een risico dat als daar een beroep op wordt gedaan, dat mensen gedwongen worden een nieuwe hypotheek op hun huis af te sluiten, wat weer tot andere financiële problemen leidt? Even kijken. Nee, hier laten we het even bij. De rest van de vragen zijn al gesteld.
Ja, dank u wel. Dan de wethouder.
Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik maar begin bij het betoog van meneer Sluis. We hebben een aantal van u hebben daar ook op aangehakt of in ieder geval mij uitgedaagd om daarop in te gaan. Allereerst als het gaat om de menselijke waardigheid. Ik denk dat hier een verordening ligt wat dat nou juist als uitgangspunt heeft. Wat nou juist, en dat levert ook onmiddellijk het conflict op met meneer Stekelenburg. Wat juist ingaat op die eigen situatie van mensen, de eigen mogelijkheden van mensen en de omgeving van mensen. En ik vind dat wel zeer ingaan op die eigenwaardigheid van mensen, die menselijke waardigheid. Daar is ook het proces om te komen tot uiteindelijk de oplossing op gericht. En ik snap meneer Stekelenburg wel, die wil kunnen afturven hè, of iemand nou recht heeft op dit of recht heeft op dat. Maar dat is nou juist een situatie, meneer Stekelenburg, waarin we volgens de regeltjes allerlei dingen gaan verstrekken. En dus niet ingaan op die individuele situatie van mensen. En dat is juist de kern ook van de verordening die we hier hebben. We moeten echt de individuele situatie van mensen centraal stellen. En daarop kijken van hoe kunnen we dat wat iemand tekort komt om mee te doen in de samenleving. Hoe kunnen we dat ook daadwerkelijk ondervangen, compenseren. Dat is de kern van wat we hier neerleggen aan regeling. Dat is de toetssteen waaraan we langs we alles leggen. Verder in betoog van meneer Sluis als inspreker. Daar lijkt de veronderstelling in te zitten dat deze verordening ook al van toepassing is op de transitie van de AWBZ naar de WMO. Dat is niet het geval. We zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van die transitie. We hebben uitgebreid overleg met alle instellingen die betrokken zijn en met de cliëntenorganisaties. En dat betekent dat de wijze waarop in feite de AWBZ-transitie gaat plaatsvinden en de inzet van middelen vanuit de AWBZ gaat plaatsvinden, daar komen we nader op terug, ook bij de Raad. Dit is louter op dit moment, laten we zeggen, het wettelijk stelsel, de WMO in zijn voorzieningen en nog niet de transitie van de AWBZ. Want ook die vrije zorg, want dan hebben we het over hele specifieke groepen, u heeft er een aantal genoemd. En bij die hele specifieke groepen moeten we heel goed kijken of datgene wat er nu voor hen gerealiseerd wordt, of dat blijft, of dat we dat op een andere manier binnen het nieuwe grenzen kunnen compenseren. We zijn er overigens best optimistisch over, want een aantal cliëntgroepen die wordt nu dagelijks met busjes vervoerd naar her en der in de provincie en in de regio. En we denken dat een aantal van hen ook best in voorzieningen die we hier hebben, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen of in het verpleeghuis of bijvoorbeeld in buurtontmoetingscentra prima ook dagbesteding kan hebben. En dat het juist voor die groepen ook baat heeft om met andere mensen dan hun eigen soortgenoten in contact te komen. Ze denken dat dat zelfs ook wel verrijking kan betekenen en dat ze in ieder geval de bom aan vervoerskosten die dat met zich meebrengt uit kunnen sparen. Dus we kijken daar niet, laten we zeggen, somber tegenaan. Ook al zit daar wel een bezuiniging bij de transitie, bij de overdracht van het Rijk in. Ja, dus het gaat niet over die AWBZ. Dan wil ik toch specifiek stilstaan bij wat we hier doen. Een aantal van u heeft ook het woord bezuiniging in de mond genomen. Wat het college hier doet, is kijken naar welke ontwikkeling hebben we nu. En we hebben dat staartje meegegeven van de ontwikkeling in de vraag die er de afgelopen jaren is geweest. Daar zit een gigantische groei in. Twee, we komen inderdaad ook te spreken over die transitie van de AWBZ. Kortom, het college sluit zijn ogen niet voor een ontwikkeling in de vraag die we op een goede manier moeten voldoen. En die vraag die kunnen we alleen maar op een goede manier voldoen op het moment dat we de middelen rechtvaardiger verdelen. En het is wel aardig, meneer Troost is dermate geschrokken van het eerste woordje, of wat dat ene woordje wat kennelijk ontbrak in het eerste maatschappelijk effect, dat die het tweede maatschappelijk effect niet meer los. Want dat staat daar precies in. De middelen die we hebben, die moeten we in ieder geval eerlijk verdelen over de mensen die behoeften hebben in Nieuwegein. Dat is wat we aan het doen zijn. Want dit maakt geen onderdeel uit van bijvoorbeeld de strategische heroriëntatie, in de zin van haal er maar een paar ton af. Integendeel, de middelen die we hier hebben, die blijven op tafel liggen, zijn beschikbaar. Maar die taart, die koek, moeten we wel eerlijker verdelen met elkaar. En dat betekent dat we op een aantal dingen ook eigen bijdrage gaan heffen waar we dat niet deden. We deden het wel op huishoudelijke zorg, maar nog niet op een aantal andere zaken. Eén artikel is wettelijk uitgezonderd, dus daar zullen we ook geen eigen bijdrage op heffen. En die eigen bijdrage, ook dat is, en dat durf ik hier echt rechtop met open ogen aan meneer Stekelenburg aankijken te zeggen, geschiet op een rechtvaardige manier. Want daar hebben we een staffel op naar financiële kracht die mensen hebben. Dat is gewoon een ordinaire regeling waar draagkracht naar vermogen wordt toegepast. Dat is de beroemde CAK-staffel. U heeft hem inderdaad niet in de informatie gevonden, maar hij is op de website van het CAK is hij gewoon na te lezen. Dat is een eigen bijdrageregeling die nu al geldt voor de huishoudelijke zorg en voor de verpleging via de AWBZ. En daar voegen we nu deze twee aan toe. Terecht schrok D66 van het aantal mensen wat dat zou moeten betreffen, 1400 zoveel. Daar hebben we gelukkig een rekenfout gemaakt, want dat moeten er maar 310 zijn in plaats van 1416. Maar dat betekent niet dat we die zorg die daarvan uitgaat voor die 310 mensen niet moeten hebben. Dus die zullen we wat dat betreft ook wel heel goed moeten vertellen wat er aan de hand is. Maar dat is een rechtvaardige eigen bijdrageregeling. En ik denk dat het noodzakelijk is als een van de middelen om toch te zorgen dat die zaken die wij met elkaar moeten compenseren, dat we dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Zonder dat we hier nou verordeningen neerleggen waarin we echt moeten snijden. Waarin we echt tot keuze moeten komen. En de keuzes die nu gedaan zijn. U heeft ook gezien dat de WMO-raad daar uitgebreid bij betrokken is. In meerdere sessies hebben we dat gedaan. Dat zijn ook eerlijke en rechtvaardige keuzes. Bijvoorbeeld om het bedrag van 250 euro, wat aan PGB-klanten werd gegeven, vrij te besteden. Ja, dat doen we ook niet aan klanten in natura. Dus dat vind ik echt onzin. Dat moeten we niet doen. En die 250 euro kunnen we beter aan echte zorg besteden. In plaats van, aan liflafjes en dingen eromheen. Dus al die maatregelen die we hier nemen, het is een heel stelsel, denken we dat dat rechtvaardig en eerlijk is. Want ook de maatregel om 65-plussers zonder indicatie uit te sluiten van de regiotaxi, dat vind ik eigenlijk gewoon normaal. Dat zijn normale mensen als u en ik. Die kunnen ook een OV-chipkaart kopen en zelf dat vervoer doen. Die hebben geen enkele lichamelijke beperking, dus die hoeven we nergens in te compenseren. Zo zitten er meer maatregelen in die er echt op gericht zijn om te zorgen dat we de beschikbare middelen nuttiger besteden. Want moet iemand een regiotaxi-pasje hebben op het moment dat hij nog beschikking heeft op een eigen auto? Ik vind van niet. Dat moeten we niet doen. We moeten dat geld echt opzij zetten voor mensen die echt zorg nodig hebben. Dus, laten we zeggen, de discussie over bezuinigingsoperatie, ik ga hem niet met u voeren. Ik volg hem niet. Wat we hier aan het doen zijn, is om nog eens kritisch naar de regelingen te kijken, om het geld beschikbaar te houden voor de zorg die nodig is. En dat zijn we aan het doen, wetende dat er in de toekomst in vergrijzend Nieuwegein steeds meer inwoners dat beroep op ons zullen moeten doen. Een ander aspect is, laten we zeggen, de gespreksvoering. Ik snap de zorg van meneer Troost. Snap ik drommels goed. Want een aantal mensen kijkt er echt tegenop om naar het gemeentehuis te gaan. Een aantal mensen kijkt er echt tegenop, hoe aardig ze ook is, maar om met medewerkers als mevrouw Titel te spreken. Omdat ze, laten we zeggen, niet in hun vroegere leven gewend zijn om daar makkelijk mee om te gaan. Nou, die zorg die zit hier zeker naast me. En ter geruststelling, het is niet uitsluitend, laten we zeggen, het moment van indicatie. Ook binnen de wijk, ook de hulpverleners, de zorgverleners in de wijk en de spinners in de wijk hebben verbinding met ons WMO-loket. Dus ook via dat kanaal komen heel veel duidingen binnen. En die zijn niet op grond van zo'n angstig en moeilijk gesprek aan de woonkamertafel. Maar die zijn gewoon op grond van de zorg die mensen in het veld ook zien. En verbinding hebben met ons loket om te zorgen dat mensen dat wat ze gecompenseerd moeten krijgen, ook krijgen. Dus die zorg is er zeker, want ik zie zelf ook wel dat het voor sommige mensen echt moeilijk is om de drempel bij het gemeentehuis over te gaan. Voorzitter, dan loop ik even langs om een aantal nog technische dingen te doen. Hè. Maar mijn betoog is met name opgericht om met elkaar de echte discussie te voeren. En de echte discussie is toch echt de vraag, vindt u ook niet dat het verstandig is op dit moment met elkaar dit soort van maatregelen te nemen, opdat we kunnen zorgen dat straks alle mensen die zorg nodig hebben in Nieuwegein, die zorg ook daadwerkelijk kunnen krijgen, zonder dat we echt harde bezuinigingen moeten doen. En zonder dat we bijvoorbeeld zeggen van ja, die huishoudelijke zorg die we nu doen, weet je wat we doen? We huren maar een poetsbedrijf in en dan jagen we overal een kwartiertje langs om de plint schoon te maken en dan weer hard door te hollen. Dat soort van keuze zit hierachter. Meneer Stekelenburg, de vraag waar hebben mensen recht op, die ga ik dus niet aanduiden. Waar de mensen recht op hebben, is datgene wat ze noodzakelijk te compenseren hebben. Datgene wat in hun omgeving niet geboden wordt, datgene wat ze zelf niet meer kunnen, daar zijn we uiteindelijk toe om te zorgen dat mensen wel kunnen blijven deelnemen aan deze samenleving. En dat zal soms inderdaad zijn als iemand binnenkomt om met de vraag om huishoudelijke zorg, zal dat misschien een hele andere oplossing zijn. Omdat je samen met elkaar in overleg tot de conclusie komt dat wat eigenlijk nodig is, dat iemand in deze samenleving zijn plek blijft vinden, dat hij ook naar het ontmoetingspunt bij de buurt kan gaan, dat dat misschien een ander type voorziening moet zijn dan de oorspronkelijke vraag. Dat vermogen hebben onze consulenten ook om daar in gesprek met mensen tot oplossingen te komen. Maar dat is dus niet het staffeltje. Ik heb een blauw linkerbeen en dan heb ik recht op een voorwerp. Maar dat is dus echt kijken, als ik dat heb, hoe ben ik dan het best geholpen? Een blauw linkerbeen, dat was een mooie, hè, naar de VVD.
Je mag de raad ook niet uitlokken in eerste termijn.
Ook niet? Oh. Je mag hier niks meer tegenwoordig. Ja. Goed. Als het gaat om de vervoersvoorziening, deze verordening die geeft natuurlijk wel de toegang tot de regiotaxi, maar niet tot het valiesysteem, want dat is een heel ander afwegingskader, dat gaat buiten de gemeente om. Dat is op zich niet nieuw, alleen we scherpen dat afwegingskader wat aan. Als u een eigen auto hebt, geen pasje. Als u 65 jaar bent en vrolijk en gezond, geen pasje. Maar als het nodig is, dan kan dat wel. Hoe zit het dan met het meedoen? Natuurlijk gaat het voor ons om mensen te laten meedoen. Meedoen in de samenleving. Hè? Laten we zeggen, we moeten mensen in staat stellen om niet achter de geranium te blijven, maar daadwerkelijk ook mee te doen aan activiteit. Dat is wat anders dan het meteen maar verbreden tot ook de wet werken naar vermogen. En te zorgen dat als u komt vragen om een rol later dat u een baan krijgt. Dat vind ik dan weer een heel vergaande. Maar meedoen is wel van belang. Wat we nu nog niet doen, maar waar wij in het college in de voorbereiding van de drie transities met elkaar wel over spreken. Dus de transitie op het gebied van sociale zorg, transitie jeugdzorg en de transitie AWBZ. Is dat we ons afvragen, moeten we niet één stapje verder gaan? Als we in een huissituatie komen en we zien daar dat mensen ook formuleren dat ze eenzaam zijn, moeten we dan niet ook activeren dat die mensen inderdaad naar een club gaan of inderdaad naar hun buren gaan? En want het is wel onze stelling, eenzaamheid bestrijd je met eenzamen. He, met andere woorden, probeer mensen met elkaar in verbinding te brengen. Nou, dat is een stap verder dan we nu doen, maar in het kader van de transities die voorstaan, vind ik dat wel een belangrijke benadering. He, dus dan vragen we straks ook aan onze consulent om te kijken, hoe kun je nou mensen ook weer buiten de deur krijgen? En hoe kun je ook overstijgen dat mensen zich eenzaam voelen? Die elektrische fiets, ja, dat zit een beetje in dezelfde orde als wat meneer Stekelenburg vraagt. Van zet dat nou als voorziening in je rijtje en dat is geregeld. Ik sluit niet uit dat er individuele situaties alles afwegende zijn, waar dat misschien een uitkomst zou kunnen zijn. Dat wordt in deze verordening ook niet uitgesloten als je het hebt over compensatiebeginsel. De vragen die tot nu toe tot ons gekomen zijn, dat zijn vragen in de sfeer van algemene voorziening. Hè? Laten we zeggen, heb ik recht op een elektrische fiets? Ik heb bij de WMO-middag op dit punt heb ik ook toegezegd dat ik daar best nader over wil nadenken. Of we misschien niet zouden moeten denken in navolging van een scootmobielpool aan een poeltje met een elektrische fiets als experiment. Maar dat is wat anders dan te roepen, iedereen heeft recht op een elektrische fiets. Ja? Eens per vier jaar wijzigen, daar hoor ik een aantal opmerkingen over. Ik kan me enerzijds voorstellen, aan de andere kant, we hebben het hier over een juridisch document. Dat zou ik ook richting meneer Troost willen zeggen. Hè? Ik hoop dat u het verschil hoort tussen de warmte van het papier en de woorden daarop en de juridische tekst. En de warmte waarop wij daar in ieder geval met elkaar over praten. Eens in de vier jaar, zul je ook daadwerkelijk naar die verordening moeten kijken. Maar ik kan me voorstellen, zeker ook met het oog op die ontwikkelingen in de AWBZ, dat we met elkaar behoefte hebben om daar eerder bij stil te staan. Om gewoon eens even de ervaringen met elkaar te delen. Ik neem in ieder geval mee dat die behoefte er is en dat die eerder dan die vier jaar gewoon ook eens even vervuld moet worden. En het lijkt me in ieder geval goed gelet op de opgebouwde expertise in de raad, dat er in ieder geval nog in deze raadsperiode er zo'n moment komt om eens even met elkaar daarover te praten. En dan is het misschien ook goed dat we dat doen in combinatie met mensen uit de WMO-raad en andere organen die daar een rol in kunnen vervullen. Om eens even te kijken van welke ervaringen komen nu op tafel. Regievoering, ook wat ons betreft, is dat best te duiden in een tijdsaanduiding. En dat zal misschien niet iedere week met een schaartje geknipt moeten worden, maar grosso modo kun je dat best kwantificeren van wat er voor nodig is. Dan het punt waar mevrouw Verbeek mee begon. Van we zijn alleen maar aan het snijden om ambtenaren aan het werk te zetten. Ik hoop dat u uit mijn betoog heeft begrepen dat ik dat verre van mij werp. En ik hoop dat u snapt dat wanneer we die menselijke benadering, laten we zeggen dat grondig en warm met mensen praten over welke oplossing voor hun nodig zijn, dat we er ook echt tijd voor nodig hebben. Zeker nu we ook zien dat het aantal aanvragen groeit. Zeker ook nu we die transitie AWBZ krijgen. Willen we dat echt met zorg doen, dan hebben we ook medewerkers nodig die tijd hebben om dat met die zorg ook te kunnen doen. En meneer Ramcharan vraagt van ja, maar bent u wel zo zeker van de opbrengsten? Dat gaat deels in ook op een andere vraag. We hebben zo goed mogelijk proberen te calculeren, dat zeg ik ook maar richting de VVD, van welke opbrengsten redelijk kunnen garanderen. En een aantal opbrengsten is dat echt lastig. En als u mij vraagt van zet eens 3 ambtenaren een half jaar aan het werk om daar een calculatie van te geven, dan wil ik dat met alle plezier doen. Maar ik heb liever dat die 3 in dat half jaar bezig zijn met het goed neerzetten van dit verhaal. Maar we het zo goed mogelijk proberen te calculeren. En we denken dat dat reële en haalbare bedragen zijn. En dat we dus verantwoord op deze stap kunnen zetten. ONS heeft mij niet helder gemaakt welke hiaten er in deze verordening zitten. Als u ze signaleert, benoemt u ze alstublieft in uw tweede termijn welke hiaten dat zijn. Want dan ga ik daar graag op in, want dat zou niet mogen kunnen dat er hiaten in zitten. Dus ik nodig u uit om die concreet te benoemen. De VVD geeft aan communicatie is van belang. Ja, dat onderschrijven we van harte. We zullen ook echt met de cliënten op individueel niveau moeten duiden, laten we zeggen, na intreden van deze verordening, wat voor effecten dat heeft. Hoe we dat precies gaan doen, dat gaan we nog nader bepalen. Maar die zorg onderschrijf ik. Aan woningaanpassing zit niet een maximaal bedrag, dat hebben we niet omschreven. Ook daar geldt weer dat de individuele situatie van belang is. En dat wil ik meneer Troost ook meegeven in relatie tot de COSPO en de bijeenkomsten die u daar hebt. Of de AMBO, welke club u ook verschijnt de komende periode. Haal alsjeblieft de angst weg dat mensen moeten verhuizen, want dat is niet aan de orde. Haal de angst weg dat mensen die nu €400 betalen, dat de gemeente die mensen zal dwingen om naar een appartement van 700 of misschien al duurder te gaan. Haal die angst weg. Want ook dat betrekken we in die individuele afweging en die individuele situatie. Die angst is echt niet nodig. We gaan geen totale herindicatie doen. Ook daar vind ik, we hanteren gewoon de indicaties die nu lopen. Bij nieuwe indicaties zullen we dit gaan toepassen. Maar we gaan nu niet in één klap iedereen weer door de molen halen. Dat hebben we ook niet gedaan toen de WMO de verantwoordelijkheid werd van de gemeente en het CIZ niet meer ging indiceren. Toen hebben we dat ook laten doorlopen. En dat doe ik omdat ik de zorg van meneer Troost deel. Want dan jagen we mensen wel weer in de gordijnen, want dan komt er iemand van de gemeente en die komt weer even passen en meten en het wordt weer anders. We gaan dat echt op natuurlijke momenten doen.
Pas op, brand. Kleine vraag. Tot een laat denk ik.
Als ik dat geweten had, dan had ik u daar zeker op geantwoord. Maar rekent u nog maar minimaal op een half uur?
Minimaal.
Ja. 12 uur hoop ik echt wel thuis te zijn. Ja.
Kwart voor 12.
Dan kunnen we onze fietsen nog halen.
En zo'n
Nou, dan resteren nog een aantal vragen, zoals bijvoorbeeld wat is de stand van zaken van het scootmobielplan, want dat is gevraagd. Mogelijk zijn er wat andere vragen opgeschreven die hier links van mij.
Op één politieke vraag ingaan. En mevrouw Verbeek ging nog in dat ze in de verordening wel erg vaak het woord college tegenkwam als het ging om vaststellen van bepaalde criteria.
Ja, dus wat dat betreft, de verordening die wordt door de raad vastgesteld. En ook hier wordt de gebruikelijke gang van zaken toegepast dat de dagelijkse regeling door het college wordt vastgesteld en wordt toegepast.
Okay, dank u wel.
De verordening stelt u vast in de raad.
En had mevrouw Kittel of meneer Van Heel nog antwoorden?
Dag, mijn naam is Ed van Heel. Ik werk als beleidsadviseur en ik ben voor een belangrijk deel samen met heel veel collega's verantwoordelijk voor het schrijven van dit stuk. Voor de omissies, excuses daarvoor. Ik wil toch even, u mag van mij verwachten als beleidsadviseur dat ik dat doe, dat ik stukken schrijf en zaken in route breng met een beetje beeld, met visie, et cetera. Ik vond het heel spijtig om de eerste reactie te horen, het volkomen gebrek aan visie. Ik wil u erop wijzen dat in al die jaren dat lokale overheden, de WVG inderdaad, de WMO hebben uitgevoerd, dat we ons onvoldoende bewust zijn geweest van het feit dat we burgers alleen maar afhankelijk hebben gemaakt. Burgers hoeven alleen maar met een attestje van de arts naar de gemeente te komen. En waaruit bleek dat er een beperking of een gebrek was en er werd een scootmobiel verstrekt. Of er werd een woningaanpassing gegeven. De burgers, we hebben ze op die manier vervreemd van hun eigen directe omgeving. Deze nieuwe wet geeft ons de mogelijkheid om mensen weer te helpen, weer terug te keren in waar ze werkelijk thuis horen en niet alleen maar die rechtstreeks afhankelijke met de overheid hebben. Dat wil ik even zeggen. Het scootmobielplan, ik ben in gesprek op dit moment met Meira, want Meira, dat is een van onze leveranciers van voorzieningen, die is nu bezig met de gemeente Huizen een pilot te ontwikkelen voor het scootmobielplan. En ik heb verzocht om erbij te mogen aanhaken. Ik heb mij daarin wat wijziger laten maken. En het is niet iets wat je van maandag op dinsdag regelt. U moet zich voorstellen dat je in ieder geval locaties moet vinden. Je moet beheerders vinden. Je moet openingstijden regelen. Je moet verantwoordelijkheden, verzekeringen en wat is meer regelen. Dus daar gaat u zeker nader over geïnformeerd worden. Maar dat is niet binnen een week rond.
Als u in ieder geval weer even uit wil zetten, dan meneer Van Heel. Dan ga ik over naar dezelfde volgorde doen en dan begin ik eerst nog even aan meneer Sluis om te vragen of hij naar aanleiding van de eerste termijn nog iets mee wil geven.
Oh, dat is mooi, dat wist ik niet.
Nee, maar dat mag ook wel heel kort dan trouwens.
Denk om onze fietsen te staan.
Ik zal dat krantenknipsel meesturen van als ik me de kostbordag herinner waarin ik iemand of wij iemand uitnodigden die tegengekomen was in het kenniscentrum sociale innovatie van de Hogeschool Utrecht. Dat was iemand die blind is, Jan Achterberg van Cliëntenpraat Utrecht, iedereen meer mensen kennen misschien. Die zei, ik ben dus ontregeld als ik dus weer opnieuw geïnitieerd moet worden. Dat is iemand die gepokt en gemazeld is in de cliëntenbeweging, die gepokt en gemazeld is in de stadsvereniging. Dus die voor de SP in Zeist actief is, kortom, die maak je niks wijs. En die is dus ontregeld. En als ik dan met hem doorpraat, dan gaat het over menselijke waardigheid, maar gaat het ook over gelijkwaardigheid, wederkerigheid. Samen tot een besluit komen wat het beste van je is en niet afwachten wat er in beschikking is. Daar gaat het om. Dus dat is menselijke waardigheid, dat is de menselijke maat en dat is menselijke menslievende zorg. En die trits van termen hebben we ons als COSBO eigen gemaakt en gebruiken we dan ook voortdurend. Gebrek aan visie. Ik kan me voorstellen dat u dat niet prettig vindt klinken. Maar als je kijkt wat er dus de afgelopen jaren ontwikkeld is en wat er nu op gemeente afkomt. Ik ben redelijk ingevoerd, moet ik zeggen. Maar ik heb het nog niet helemaal scherp. En ik weet nog niet precies welke kant we op moeten. En als ik kijk naar de afgelopen 6 jaar, dus de projecten kantelingen heeft die gedraaid. Ik heb nooit gezien hoe dat gelopen is, wat de resultaten zijn, wat de effecten zijn voor mensen. Daar gaat het om. En dan heb ik het over evaluatie, randvoorwaarden, et cetera. Dus in die zin, denk je, daar waar je benoemt waar je zorgen liggen, dat is niet primair kritiek. Nou, dat zou mijn enige opmerking willen zijn. En ik zou zeggen, je hebt tijd zat, dit jaar in ieder geval. Leg het even neer, denk goed na met z'n allen en ga in gesprek met de stad. En dat was ook de vraag van Ramsjeran. Was het niet voorbereid trouwens, maar prima. Dankjewel.
Dan geef ik nog even de wethouder gelegenheid om daarop te reageren en dan gaan we terug naar de raad.
Ja, maar daar wil ik graag op reageren, want ik denk dat de ervaring die u met ons deelt over de wijze van herindiceren, dat het gaat over een indicatie door het CIZ en dat het bepaald niet gaat over een indicatiestelling zoals die hier ter plaatse geschiet, want die geschiet echt op de wijze die u daarna formuleerde als wens van die cliënt. Dat is één. Want de cliënt hoeft hier niet af te wachten tot er een briefje binnenkomt, het boterbriefje met de indicatie, maar dat wordt met de medewerkers wordt dat besloten, tenzij er medische advies noodzakelijk is, maar we proberen zoveel mogelijk in die gesprekssituatie tot de gewenste oplossing te komen. Twee, ik bestrijd dat we hier een stuk hebben zonder visie. Want die visie heb ik juist in mijn beantwoording in eerste termijn, heb ik die geëtaleerd. En die visie is dat we moeten zorgen dat we uit moeten gaan van de situatie die mensen zelf hebben. Wat er mogelijkheden zijn in hun omgeving, wat de mogelijkheden zijn van henzelf. En dat we vervolgens moeten wegen van wat is nou noodzakelijk om zo iemand te laten deelnemen aan de samenleving. Als u dat geen visie noemt, dan weet ik het niet meer, maar dat is wel de visie die het college heeft op dit punt.
Dank u wel. Dan ga ik nu over naar de tweede termijn van de raad. Ik begin dezelfde volgorde, Leven Nieuwe Genk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil de wethouder gelijk meenemen naar pagina 5. Er staat hier 5. Ik bedoel, ik wil niet lul doen, want het staat er toch echt.
Nou.
In totaal dus 1,7 FTE. Hiervan is een kwart bedoeld voor de uitvoering van de regeling voor de gemeente Lopik. Punt. De noodzakelijke uitbreiding Nieuwegein FTE's is dus 1,5. De formatieuitbreiding is te dekken uit de te verwachte voordelen van de WMO-budgetten. Dus gaat u niet zeggen dat het niet waar is wat ik zeg. U heeft het er zelf ingeschreven, neergezet. Dat even.
Nou nee, we gaan gewoon een ordentelijke tweede termijn afwerken.
Wat zegt u? Ik heb... Mag ik verder gaan, voorzitter? Of,
Ja, gaat u gewoon verder.
Dank u, vriendelijk.
Ik heb u het woord niet ontnomen, dacht ik dus.
De wethouder die heeft het over de eigenwaarde van de mensen. Ja, daar hebben wij het dus ook over. En wij vinden dus, als u... Ik zal een paar voorbeelden geven. U zegt, als de mensen een eigen auto hebben, dan hebben ze geen pas nodig. Maar wat nou, voorzitter, als die mensen helemaal niet in hun eigen auto kunnen rijden? Vanwege hun handicap. Dan zijn ze dus afhankelijk van. En ik bedoel, ik heb nu 6 mensen in mijn nabije omgeving die dat probleem hebben. Die hebben het wel gekregen van u. Maar als we deze verordening aan gaan passen, dan wordt het dus afgeschaft. En dan vraag ik om de mensen hun werk te kunnen doen, worden ze dus op extra kosten gejaagd, waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen. Dus gaan ze vereenzamen. Dat is onze beredenering. U zegt van, Horus, u moet het zien als een juridisch stuk. Ja, juist omdat het een juridisch stuk is, u gaat er namelijk op terugvallen op dat juridische stuk. Want u gaat kijken, wat hebben wij geschreven? Oké, dat doen we zo, want het staat er. En dan gaat u niet zeggen, ja, maar dan leggen we dan even naast ons neer, want we gaan het nu zo uitvoeren.
Mevrouw Hak.
Ja, zonder het college nu te gaan verdedigen, maar er is in deze verordening ook een hardheidsclausule. Dus in zulke hele specifieke gevallen denk ik dat de hardheidsclausule toegepast zou kunnen worden.
Ik kan verder gaan?
Ja, dat is aan u.
Ja, ik heb zoiets van, ik heb geen vraag gehoord, dus. Dan hebben we... Het volgende, ja, nou ben ik zelf even. Ja, voorzitter, dan verder zijn wij nog steeds van mening dat wij te snel gaan. En te snel omdat we bij het ene zeggen, bij het ene artikel zeggen we doen het wel. En het andere artikel zeggen we laten het vrij of we moeten het nog gaan uitzoeken. En dan doe ik, want dat vraagt u natuurlijk, bij punt 7 op, daar staat geen pagina bij.
37.
Het college stelt nadere regels over de kosten, bedoeld in het zesde lid, onder B. En dan denk ik van, we gaan dus iets vaststellen, maar het wordt nog veranderd, maar dat komt later.
Zijn dat nou geen vragen die u beter vooraf had kunnen stellen, mevrouw?
Nee, voorzitter, want ik wil het niet op de techniek, ik wil het op het principe houden, voorzitter. Ja. We gaan iets vaststellen terwijl het nog niet klaar is. Dat is hartstikke politiek, dat is niet een technische vraag, voorzitter. Okay.
dat was uw bijdrage.
Ja, ik zal me stoppen, want anders dan krijg ik dat op alle sporen zometeen.
Nou, zeg, ik ben buitengewoon coulant geweest de hele avond. Ik heb nu slechts één vraag aan u gesteld of dat niet beter was geweest. Dus ik geef geen kritiek, ik vraag het u alleen maar.
Dus, nee, voorzitter, maar ik stop ook meteen.
Oké, prima.
Want ik heb heel duidelijk kunnen maken wat ik bedoel.
Oké, dank u wel. ONS.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, over die jaarten, het was een jaar. En dat is inderdaad punt 7. Het college stelt nadere regels over de kosten. En we gaan dit in wezen al besluiten. Dus ik zou zeggen van, laten we er even wat voorzichtiger mee zijn.
Waar staat dat precies, meneer?
Dat is artikel 13, punt 7. Het college stelt nadere regels. Dat is ook hetgeen wat Leefbaar net verteld
artikel 13, lid 7, blok ja? 37.
Dat was het eigenlijk, hoor.
Ja,
geen
okay.
Jaarten, maar ja.
Dank u wel. VVD, mevrouw Hak.
Ja, ik kan het heel kort houden, want de VVD is ook van mening dat er in dit stuk wel degelijk heel veel visie tentoon gespreid wordt. En ook juist de beginselen die de VVD aanhangt. En wij kunnen ons dus vinden in deze verordening. En
als u wil interperen, moet u dat via de microfoon doen. En anders even uw onderling gesprek staken, alstublieft. Anders kan ik het niet volgen. Meneer Snoeren.
Dank u wel, voorzitter. Vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat is een van de richtingwijzers die D66 aanhangt. En juist vanuit dat principe is ook deze verordening en dit voorstel voorgelegd. En daarin staat de mens centraal en de eigen draagkracht van mensen centraal. Wij kunnen ons dan op hoofdlijnen ook wel vinden in het voorliggende voorstel. Ik zou er nog wel één ding willen benadrukken. We zijn erg blij met de uitgebreide en positieve reactie van de WMO-raad. Ondanks de hele korte periode waarin ze dat hebben moeten doen. En dan moet ik bijna zeggen, van, ik zou er nog eigenlijk voor willen schamen dat we dan vervolgens pas 2 maanden later dit stuk gaan bespreken. Maar de kern van de boodschap van de WMO-raad betreft toch vooral ook de toonzetting van het voorstel. En wat zeggen zij? En ik pleit daarvoor om daar toch nog eens even heel goed naar te kijken. Ga nu eens niet uit van allerlei besparingen, maar benadruk nou juist de uitdagingen. En ook zij zeggen van het gaat ook om de eigen verantwoordelijkheid. Daarmee moeten mensen geholpen worden en daar ligt ook een faciliterende rol van de gemeente. En de WMO-raad doet heel nadrukkelijk een beroep op de gemeente door te zeggen van wij zijn er, wij zijn ook bereid om mensen te helpen, wij willen daar ook een rol in spelen. En mijn pleidooi is van gebruik dat aanbod ook. Maak daar daadwerkelijk van gebruik. De WMO-raad staat dicht bij een aantal cliënten. Grijp dat met beide handen aan.
Dank u wel. SP, meneer Stekelenburg.
Dank u, voorzitter. De wethouder gaat in instantie even in op het begrip menselijke waardigheid. Ook in navolging op betoog van de heer Sluis. Zegt, ja, we stellen juist de situatie van mensen voorop. Ik vertaal wat, of lees het uit het stuk als van ja, u legt het probleem ook in eerste instantie nu vooral bij hun neer. En u zegt van ja, we kunnen niet meer afturven. Nee, die rechten die zijn er in ieder geval niet meer. Ik geloof best in uw goede bedoelingen. Ik geloof ook, als ik het heer Van Heel hoor, denk ik dat het college er alles aan wil doen om goede oplossingen te vinden. Maar de toon van de verordening maakt mij gewoon wat achterdochtig. En met name ook omdat we horen dat de achterban zich zorgen maakt, zich niet helemaal gehoord voelt, dat het proces niet helemaal goed gelopen is, vind ik ook een extra pleidooi om het stuk nog heel even terug te nemen, dat nog even af te ronden, dat goed met die mensen af te stemmen. En want als u ook zegt, van haal de angst weg bij mensen op gedwongen verhuizen, ja, dan zou ik zeggen, dat is een appel aan het college. Ga dit gewoon zelf doen. U had dat eigenlijk al moeten doen. Neem het stuk terug en ga het alsnog even doen. Dan kijken we er misschien heel anders tegenaan.
Even voor de goede orde, procesmatig gezien kan het college het stuk niet meer terugnemen. De raad kan het hoogstens terugsturen. Wel even een andere zaak.
Nee, maar ik weet zeker dat als de heer Lubbingen zegt van ja, misschien is dat wel een goed idee. De raad zegt, dat moeten we dan maar doen.
Voorzitter, het probleem is.
Ik ken deze raad al een poosje. Dan over de eigen bijdrage. Laat ik vooropstellen, het feit dat er gekozen is voor een inkomensafhankelijke bijdrage, daar ben ik helemaal niet op tegen. Dat vind ik goed.
Dat is toch wel een meevaller.
Ja, ik was nog niet klaar. Ja. Maar evengoed is het voor een aantal mensen een verslechtering. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld als mensen in de situatie terechtkomen dat ze ziek zijn. Ze hebben sowieso al te maken met stijgende zorgkosten, extra uitgaven en stijgende premie van de ziektekostenverzekering. Dan kan het toch wel een hoop impact hebben op het gehele plaatje. Dus ik hoop ook wel dat het college daar ernstig rekening mee gaat houden. En dat op een gegeven moment gewoon de eigen bijdrage die dan gesteld wordt voor bepaalde mensen te hoog wordt. Wat gaat het college daar in die gevallen mee doen? Het is in ieder geval duidelijk wat ons betreft, voorzitter, dat er een verschuiving plaatsvindt van rechten die mensen hadden naar een compensatie. En het is dus straks de inschatting van degene die de zaak beoordeelt of in plaats van uitgang van de behoefte van degene die de aanvraag doet. Dus nogmaals, appel, neem het voorstel nog even terug. Dat zou ik de raad willen aanraden om het college te adviseren. Neem het voorstel even terug. Doe even een klein beetje huiswerk opnieuw. Zet de laatste puntjes op de in. Dan praten we er opnieuw over. Dank u.
PvdA, meneer Adriani.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een goede wethouder geeft zo antwoord dat iedereen daar wat in kan herkennen van zichzelf. Hè. Daar is ook deze wethouder heel goed in. Ik heb eruit gehaald, we gaan uit van de situatie van de zorgvrager. En vanuit daar gaan we kijken wat nodig is. En daar kan ik me erg in vinden. Maar er lijken toch wat tegenstrijdigheden in de tekst, in de verordening te zitten en in de bijdrage die we net hebben gehoord. En ik ga toch dat even op scherp zetten om te kijken of we het nou goed begrijpen. Want daar ben ik het dan wel met de heer Troost eens. Uiteindelijk stellen wij niet de bijdrage van de wethouder vast, maar deze verordening. En daar gaan gewoon mensen bij het loket straks mee aan het werk. Maatwerk staat voorop. De kanteling vraagt om individuele oplossingen. Dit individueel maatwerk kost tijd. Dat is wat het stuk zegt. En vervolgens, de bereikbaarheid van individuele voorzieningen wordt verkleind. Hoe zijn die twee dingen te wegen? Uit te leggen samen met het uitgangspunt. We gaan uit van de positie van de zorgvrager. Een tweede, die noemde ik ook al in mijn eerste termijn. Om uit te gaan met van de situatie van het individu en om dat zorgzaam en liefdevol te doen, moet je die ook kennen. Maar het persoonlijk gesprek gaat niet door als de aanvrager er geen behoefte aan heeft. Lijkt met elkaar in tegenspraak. En een derde, dat is naar aanleiding van wat u zo net zei over de elektrische fiets, waar ik erg blij mee was, maar de verordening zegt, voorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn, worden gewoon niet toegekend. Ook niet, dan denk ik dan, als dat vanuit de positie van de zorgvrager de beste oplossing is. Nou, graag daar toch nog wat nadere duiding bij, want op basis van uw bijdrage, en dit zeg ik, gaan, op basis van dit soort tegenstrijdigheden, vraag ik me af, hebben we het nou allemaal goed begrepen en heeft straks ook de man of vrouw bij het loket of aan de keukentafel het goed begrepen. Dan heeft u handig geen antwoord gegeven op mijn vraag over, vinden wij nou dat we als gemeente moeten zorgen dat mensen die huishoudelijk werk gaan doen, dat ook voor een eerlijk cao-loon en voor eerlijke cao-omstandigheden moeten kunnen doen. Voor die eigen bijdrage naar draagkracht had ik al wat gezegd, waarbij in lijn van wat de heer Stekelenburg zegt, volgens mij komt daar dat ruimhartige minimabeleid van de portefeuillehouder werk en inkomen misschien ook wel weer om de hoek. Hè? Die verbinding, daar hebben we niet voor niks steeds op gehamerd. En als allerlaatste, dat was ik in mijn eerste termijn vergeten, ik had het wel op mijn briefje staan, maar complimenten aan het college dat ze een hardheidsclausule in deze verordening hebben opgenomen.
De VSP, meneer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik ben het zeer met de heer Adriani eens. En ik zie ook dat de mensen in de WMO, die vragen dan ook, D66 citeert dat, zegt meer communicatie enzovoort. Dat is tot op zekere hoogte wat hier door meerdere partijen gezegd wordt en wat ook vanuit de COSBO op ons afkomt. En als ik dan zeg, dan hoor dat we nu in de gelukkige omstandigheid zijn dat we de mensen weer groot en sterk gaan maken. In plaats van alleen maar te wachten dat ze volgens nummer zoveel dan recht hebben op dit en dat. Wat ik een hele goede ontwikkeling vind. Dan zeggen ze, het is allemaal prachtig. Maar we hebben ze wel eerst gemaakt tot dat. En het is hier ook gezegd, het doet vrij juridisch aan, het stuk. Dat is misschien ook niet te voorkomen. Ik begrijp ook de oproep van de wethouder over de warmte van het praten. Maar in de praktijk werken we met mensen. En die praten misschien helemaal niet zo warm, want die vinden het heerlijk dat ze die regeling hebben. En dan heb je paragraaf 23 op pagina 17 en dan kan je daar heerlijk op reageren. En dan neem ik maar even als metafoor het verhaal van de elektrische fiets in Merwestein. Ja, waar alles wat er gedaan is, is helemaal logisch. Het is juridisch logisch, het is prima, er is eigenlijk niks mis mee op één ding na. We hebben die hele klant niet gehoord. Want het valt of zo uit omdat het in de lijst niet staat. Of het valt of zo niet uit omdat het eigenlijk een algemene voorziening is en dat moeten de mensen zelf betalen. En vul het verder maar in. En die mensen, die kunnen dat dus niet begrijpen. De regels zijn niet fout, de uitvoering is niet fout, maar het wordt dus gewoon niet begrepen. En dan kom ik dus op die WMO, of op de WMO-raad die zegt communicatie. En dan zeg ik, dan kom ik op de COSBO die zegt van, hé jongens, en ik hoor dat hier verder ook nog van, kijk nou nog eens, is dit nu het juiste ding? Want we moeten ze gaan uitleggen dat de gemeente beslist niet gaat dwingen om in een duurdere woning te wonen. Nou, u weet allemaal wat het hardste loopt, hè? Het slechte nieuws. Daar staan de kranten dagelijks vol van. Dus wat is het eerste wat er komt? Die journalist gaat zitten kijken en die zegt, pah! En ze kunnen eventueel ook nog gedwongen worden om in een duurdere woning te moeten gaan zitten. En dat gaat zijn eigen leven leiden. Nu kunt u dat niet voorkomen, wethouder. We begrijpen elkaar wel. Maar ook als ik zeg dat het is gewoon een bezuiniging. Dan gaat het niet om dat we de mensen zenuwachtig maken moeten over een bezuiniging. Maar die zelfstandige burger die het nu dus zelf moet gaan begrijpen. Zelf zijn eigen kracht weer moet gaan gebruiken. Moet om geënthousiasmeerd te worden daarvoor ook een goede reden hebben. En niet een half zacht verhaal van we proberen de gelijke bedragen over wat meer mensen te verdelen. Dat communiceert niet. En dan praat ik vanuit mijn vroege vak. Laatste opmerking. En waar was die dan? Nou, ik ben hem kwijt. En dan ben ik klaar, dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Amsterdam.
Voorzitter, aansluitend bij de heer Troost. Kijk, we kunnen, als we nog een uur blijven, dat we samen die visie kunnen delen met u. Maar het moet inderdaad bij de mensen gebracht worden. Dus weer een vraag aan de wethouder. Is er een tijdspad? Kunnen wij wat dat betreft, gehorende meeste fracties hier, kijken of er tijd is om dat ook te nemen? Zijn we gebonden aan een bepaald tijd dat dit allemaal ingevoerd moet zijn? Dank u.
Dank u wel. Christine SP nog.
Voorzitter, de wethouder spreekt over huiswerk voor de wethouder. Nou is mijn vraag aan de wethouder of hij bereid is om nog eens kritisch te kijken naar de aangedragen opmerkingen van de heer Sluis en naar de verordening en eventueel hier nog wijzigingen in aan te brengen.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik een interruptie?
Ja.
Bedoelt u de wijzigingen van de heer Sluis of ook van de rest van de raad, van de commissie?
Wijzigingen, dat mag van iedereen. Maar ik heb het nu specifiek over de heer Sluis, wat hij genoemd heeft, of dat nog eens kritisch naast de verordening gelegd kan worden. En om daar eventueel nog wijzigingen aan te brengen. Maar volgens mij moet ik spreken via de voorzitter. Ja, en niet rechtstreeks met u.
Dat gaat wel vaker fout. Ja. En ik ben in een goede bui vandaag, maar dat is over een half uur wel afgelopen. Mevrouw Kotkamp. Ja.
Ik dacht eerder dat u wat moe aan het worden was. Onze vraag is niet beantwoord door de wethouder, maar ik zag hem net heftig nee knikken over de vraag over huisbezitters in relatie tot de eigen bijdrage. Dus misschien kunt u daar nog wat over zeggen. Dank.
Er werd net gezegd dat het nee schudden is en ja knikken, maar dat even terzijde.
Maar ik moet even een bruggetje maken, zodat ik de wethouder nog even de tijd geef om zijn zin uit te schrijven voordat ik hem het woord geef. Ja, de wethouder.
Ja, mevrouw Verbeek, ik heb uitgebreid aangeduid waarom wij denken dat wij meer menskracht nodig hebben om dit op een goede manier te gaan uitvoeren. In die zin verwijs ik maar gewoon naar mijn eerste termijn. Willen we dat dit goed gebeurt, dan zullen we ook met elkaar moeten investeren om te zorgen dat er medewerkers zijn die dit op een goede manier kunnen doen. En dat is echt een noodzakelijke voorziening die getroffen moet worden. En dat vind ik ook zeer verantwoord.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dus begrijp ik dat de wethouder zijn woorden terugneemt van de eerste termijn, wat hij daarover zei.
Dat?
Dat u uw woorden terugneemt van de eerste termijn over het onderwerp.
Nee, want ik verwijs naar mijn woorden in mijn eerste termijn.
Ja, voorzitter, maar u schrijft zelf dat het een bezuiniging is. Dus als u zegt van in eerste termijn dat dat niet zo is, dan heeft u het verkeerd opgeschreven.
Het woord wat u noemt neem ik niet eens in mijn mond, want dat staat ook nergens geschreven in dit stuk. En ik heb in eerste termijn heb ik echt uitgelegd wat de bedoelingen zijn van dit stuk. En ik verwijs gewoon naar mijn eerste termijn. Rond die eigen auto, als hij er staat en als hij gebruikt kan worden en als hij kan voorzien in de vervoersbehoeften, dan vinden wij het niet noodzakelijk dat daar een regiotaxipas voor wordt verstrekt. Als hij er staat als monument op de straat en hij kan niet gebruikt worden, dan ontstaat een andere situatie. Maar we vinden het niet reëel dat we iemand die in zijn eigen vervoersbehoefte kan voorzien, door de overheid aan vervoersbehoefte extra geholpen moet worden.
Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, is de wethouder dan bereid om dat aan te passen in die verordening? Op die manier?
Nee,
want zo staat het er namelijk niet.
Dat is niet noodzakelijk, want deze omschrijving zit ook in voldoende mate in de verordening. Nou, we moeten zo even ingaan op die nadere regels bij artikel 13, lid 6b en lid 7. Ed, wil je die even noteren om dat toe te lichten? Dan ga ik even in op dat punt van de toonzetting. Meneer Snoeren, dat hebben we ook onderkend. Hè? Dat is ook verder in de stukken terechtgekomen. En dat is altijd lastig als je een juridisch stuk moet schrijven. Dan moet je gewoon de regeling neerleggen en dan moet je die ook juridisch toelichten. Maar ik hoop dat u ook uit de beantwoordingen hier en de discussie hier hoort met welke zorgen, met welke warmte we er naar kijken. En in die zin vond ik de opmerking van de WMO-raad ook al terecht. Dat heb ik in de overleggen die ik met ze heb gehad, heb ik dat ook aangeduid. U ziet dat ook in de stukken terug. En dat is voor ons uiteraard ook de boodschap voor de communicatie. Want een aantal mensen dringt er nu op aan dat we eerst gaan communiceren en dan met het stuk terugkomen. Maar de volgorde is echt omgekeerd. De volgorde is echt, we moeten met elkaar weten welke regeling we gaan doen. En dan, en dat heeft u ook terug kunnen zien in de communicatieparagraaf, we gaan ons stinkende best doen om via allerlei kanalen, want het moet niet via één kanaal, maar via allerlei kanalen en ook in de gesprekken aan tafel met mensen dat op een goede manier over te brengen. En nou, daar wil ik u echt de toezegging doen, hè, dat de wijze waarop we dat doen, hoe we deze communicatieparagraaf uitwerken, dat ik u dat in een brief ook nog zal duiden, op welke wijze we de komende periode dit aan de mens gaan brengen, zodanig dat ze er niet van schrikken, maar ook vertrouwen krijgen in onze medewerkers. Ik laat mevrouw Tittel op een aantal vragen van meneer Adriani zo dadelijk antwoorden, omdat dat ook duidelijk maakt op welke wijze onze medewerkers met dit soort van vraagstukken omgaan. En nog even een beeld rechtzetten. Deze medewerkers zitten niet achter het loket. En daar komen mensen voor het loket staan. Deze mensen die komen gewoon thuis, bij de mensen waar het om gaat. En dat is al een hele andere situatie dan achter het loket. En u bent nummer 23 vandaag. Daar heeft u gelijk in, zo heet het wel. Nee, maar ik meld het ook om duidelijk te maken dat dat echt een wat andere benadering is dan, ik heb hier iemand staan, ik heb hier een regeling en we zullen even wegen en u komt in aanmerking van maatregel 687. Nee, zo werken ze niet. Wat dit al moet, zou ik maar even op de voorbeelden van meneer Adriani ingaan om nou ook het gevoel mee te geven van in wat voor afwegingen en dilemma's onze medewerkers bezig zijn hierbij. Overwaarde van een huis is niet aan de orde. Want dat maakt ook geen onderdeel uit van de regelingen. We hebben wel aangeduid bij een van de laatste maatregelen dat als het gaat om uiteindelijk de echte draagkracht vast te stellen, dat we benieuwd zijn naar welke mogelijkheden wat dat betreft het kabinet ons biedt. Dat wordt dit jaar uitgewerkt en wat mij betreft hoort dat ook bij het stelsel. Want ik vind daadwerkelijk dat iemand die gewoon beschikt over een ruim vermogen, dat hij niet bij ons moet aankloppen om ondersteuning te krijgen. Nou, dan artikel Huppel de Puppel, lid zoveel, enzovoort, enzovoort. Kun je daar op duiden, Ed, de nadere uitwerking? Weet je wat ik bedoel? Nou ja, om dus maar duidelijk te maken, A, ik mag het niet, maar B, ik zou het ook niet willen om het stuk terug te nemen. Omdat ik denk, dit is wel het verhaal wat om gaat. Ik heb ook nodig dat u als raad zich politiek uitspreekt daarover. En dan mag u me eraan houden dat ik ook vervolgens met goede communicatie zorg dat mensen dit ook begrijpen.
Okay. De microfoon uitzetten.
Artikel 13 en 7 lid voorziet in die situaties waarin er met betrekking tot het voeren van het huishouden voorzieningen getroffen zouden moeten worden die in verhouding redelijk duur zouden kunnen zijn. Daar in de beoordeling wordt door de WMO-consulenten alle aspecten van de aanvraag bekeken. Dat wil ook zeggen dat ze rekening houden met de aanwezige mantelzorg, het primair sociaal netwerk wat er is. En uiteindelijk kan het geheel toch leiden tot een mogelijk advies aan de klant om te gaan verhuizen, omdat dat voor de duurzaamheid en de kosten op langere termijn goedkoper zou zijn. Artikel 13.7 voorziet erin dat daar mogelijkheden bestaan om de burger te ondersteunen in de kosten van verhuizen en opnieuw weer bewoonbaar krijgen van de woning waarnaar verhuisd wordt. Ik denk dat het goed is dat ik nog even één ding aanhaal. Er wordt een paar keer gevraagd over aanpassing van de verordening. U moet weten dat de WMO met zijn compensatieplicht het eigenlijk verbiedt dat lokale overheden nog generale criteria hanteert, algemene toetsingsmodellen, om te zien of klanten recht hebben of geen recht hebben. Er zijn inmiddels rechters die hebben gemeenten terugverwezen in besluitvorming, omdat ze bijvoorbeeld een aanvraag hebben afgewezen, want anders zou het niet bij de rechter komen. Op grond van een algemene regeling, bijvoorbeeld een leeftijd of bijvoorbeeld een gebrek. De rechter die stuurt die gemeente terug en zegt, je moet maatwerk leveren en ik wil in jullie uitspraken en beschikkingen, wil ik de individuele afweging terugzien. Feitelijk denk ik zelfs dat de verordening zoals die nu bij u voor ligt nog veel te veel dit soort bepalingen in zich houdt. Maar goed, dat gaan we dan nog maar ontdekken.
Mevrouw Tittel.
Voorzitter.
Oh, mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ik had even een vraag. De rechter heeft ook bepaald dat het niet naar de inkomensgrens gehanteerd mag worden. Maar dat hoor ik u niet zeggen.
Nou, ik kan u aangeven dat heel recentelijk jurisprudentie is verwezen waarin de gemeente is terugverwezen omdat de gemeente op twee onderdelen faalde volgens de rechter. A, een inkomenstoets invoeren boven het welk geen voorziening verstrekt werd door die gemeente. De rechter heeft daarvan geoordeeld, het is niet aan gemeente om inkomenspolitiek te bedrijven. En een tweede overweging van de rechtbank was dat er in onvoldoende mate maatwerk was geleverd door deze gemeente in de beoordeling van de aanvraag.
Ja. Dank u. Mevrouw Tittel.
Ja. Ik wil nog reageren op de vragen van de heer Adriani over het meer tijd kosten van de indicering. U moet dat zo zien dat we in gesprek gaan met de cliënt en goed uitvragen naar zijn behoeften, naar zijn mogelijkheden, naar zijn wensen. En dat dat niet altijd leidt tot een individuele voorziening, maar ook wel eens tot een algemene voorziening of een collectieve voorziening. En die verwijzing, daar begeleiden wij hem dan ook, hem of haar ook naartoe. En dus dan hebben we vaak een organisatie waar we naartoe verwijzen, maar dat ook een warme doorverwijzing hebben.
Dat kost in ieder geval tijd. Ook het uitzoeken samen met de klant. Ja, wat hij wil en wat hij kan. Om dat af te stemmen, dat kost op dit moment in ieder geval meer tijd. En je ziet ook bij andere gemeentes dat, dat op de termijn zal dat die tijd weer afnemen. Zodra de sociale kaart goed is ingericht. Maar dan hebben we het ook over de periode dat dadelijk de AWWZ naar de gemeente komt. En dat die transitie van die AWWZ ook meegenomen zal worden in het gesprek. Verder had u nog een vraag, of tenminste een opmerking bij het geen gesprek. En daar een voorbeeld van. Iemand zonder benen met een rolstoel en die zijn rolstoel in tweeën is. Ja, die wil alleen maar een nieuwe rolstoel. En die heeft helemaal op dat moment geen behoefte aan gesprek. En wij vinden dat we dat dan ook moeten respecteren. En die klant zo snel mogelijk moeten helpen aan die nieuwe rolstoel. Dus dan op dat moment kiezen we ervoor om, als die klant dat ook niet wil, om niet over te gaan tot een gesprek.
Ja, CEO-loon. Die opmerking nu trigger mij wel. Ik wil toch nog nader naar kijken. Op welke, laten we zeggen, sociaal goede manier wij, wat dat betreft ook de vergoeding, of met welke vergoeding wij het mogelijk maken, dat er gewoon wit op een normale manier gewerkt wordt. Want dat is ons uitgangspunt. Er moet wit gewerkt worden. Ik ga dan eens even naar dat punt kijken. En voor de raadsvergadering zullen we daar nadere informatie over geven als we die hebben. Ja?
Ja. Goed, dan sluit ik de beraadslagingen over dit onderdeel af. Dan gaan we over naar de advisering van de raad. Wij kunnen over het algemeen, hebben we altijd twee dingen. Is het een bespreekstuk of een hamerstuk? En aangezien ik ook geluiden gehoord heb dat er partijen zijn die het wellicht nog niet rijp vinden voor bespreking in de raad, verzoek ik u of u dat ook even in de advisering mee wil nemen, zodat we eens even kunnen kijken hoe de stand ervoor staat. Ik begin bij Leven Nieuwegein.
Geen advisering naar de raad.
Nee, dan adviseert u de raad om het niet te bespreken, bedoelt u?
Nee, inderdaad.
Ja, heel goed.
Omdat wij vinden dat het nog niet rijp is.
Ja, okay. ONS?
Wij vinden het wel een bespreekstuk. Als het, zeg maar, de punten die zo besproken zijn en die uitgelegd zijn, dan kunnen we daarmee leven.
Ja, oké.
Dank u wel.
VVD?
Wij vinden het ook een bespreekstuk, omdat we toch ook nog antwoord willen hebben op bijvoorbeeld de vragen van wat nu aan de orde is gekomen van dat uurloon. En ja, ik hoop dat er ook nog even iets meer duidelijkheid komt als het gaat over het scootmobielplan.
Dank u wel. D66. Ja, maar daar gaan we nu niet meer over praten. D66.
Alle beantwoordingen zijn voor ons volstrekt helder wat ons zou te hamerstukken mogen zijn.
Oké, dank u wel. SP.
Ja, die zouden we zien, maar dat lijkt geen meerderheid voor te zijn om het stuk nog heel even terug te nemen. Hoeven we helemaal niet dramatisch over te doen, anders is het voor ons een bespreekstuk. En we overwegen amendement.
Dank u wel, PvdA.
Toch ook maar even een bespreekstuk op in ieder geval op de informatie die nog komt over die uurtarieven. En we willen inderdaad toch nog wel heel even wat met die tegenstellingen tussen de warme bijdragers hier en de teksten in de verordening.
Oké, dank u wel. VSP? Sluit ze daar weer aan. CDA? Ook? SP, ChristenUnie of andersom? Dat is ook een goeie, ik vat het op als een bespreekstuk. GroenLinks?
Ja, ik moet het ook mee terugnemen naar de fractie, want het is niet mijn portefeuille eigenlijk.
Oké, bespreekstuk. Goed, sluit ik het hierbij af.
Als het niet teruggaat, wat ik nu begrijp, is het voor ons ook een bespreekstuk.
Dat begrijp ik, maar het is intussen een algemeen bespreekstuk. Het zijn meer dan vier fracties die het intussen een bespreekstuk hebben gemaakt. Tenzij er een rondvraag is waarvan je zegt van nou die moet echt gesteld worden, anders kan ik niet slapen. Dan sluit ik dan nu de vergadering. Ja.